gaat nu luisteren naar een documentaire over Radio de Vrije Keizer. De eens zo gevreesde kraakzender heeft tegenwoordig veel van zijn invloed verloren. Er wordt nog maar eens per week uitgezonden en de programma's zijn meestal gevuld met muziek en groetjes. Dat is in schril contrast met de begintijd van de Vrije Keizer. Rond 1980 was de zender een factor om rekening mee te houden. Op de radio werden de posities van de mobiele eenheid doorgegeven en werd opgeroepen hier naartoe te gaan. Met de ondergang van de kraakbeweging ging ook de slagkracht van de zender verloren. Toch laat Radio de Vrije Keizer nog af en toe zijn tanden zien. Bijvoorbeeld tijdens de Eurotop in Amsterdam.
Dit is Radio de Vrije Keizer op de 96.2 in de Amsterdamse Eter.
Er zijn ongeveer 70 tot 100 mensen daar op de Nieuwmarkt. Ja, natuurlijk is wat gebruikelijke ME bij. Maar de sfeer is gewoon rustig en relaxed. En er wordt eigenlijk gevraagd aan alle luisteraars of ze ook naar de Nieuwmarkt willen komen. Want er zijn nog wat meer mensen nodig om de demonstratie te lopen. Want met ja, 70 à 100 mensen, dat is natuurlijk lang niet genoeg. Dat kan makkelijk verdubbeld worden. En ja, we maken nog een gezellige boel van bij alle hotels van de EU-bonzen.
Hoe gaai! We hebben trouwens net wel genomen dat de demonstratie, de jubel demonstratie, is gaan lopen. En misschien gaat het dit telefoongesprek hier ook over.
Wil je er live in nou of niet?
Oh, hoort u dit, luisteraar?
Okay,
wilt u dat ook, luisteraar? De telefoon.
We zijn al onderweg naar het eerste hotel waar hier het hoek rond.
Ja.
Kijk, zij zijn natuurlijk onderweg problemen krijgen met die blauwe jongens en meisjes.
Wat zeg je nou allemaal?
Oké, ik ga eruit.
Ja, oké.
Wat rustig.
Laat nog een keer om andere mensen.
Nee, okay, nog niet gaan slapen. Je moet de mensen een beetje wakker trommelen.
Sorry?
Heb een goede tocht. Nee, dat is wederzijds. Maar ik hoop dat jullie
Wat zeg je?
Ik hoop dat jullie de mensen nog een flink tijd wakker kunnen houden.
We hebben toen, als ik me niet vergis, 4 dagen uitgezonden. Achter elkaar. En van die maandagnacht. Daar werd een grote groep mensen opgepakt tijdens een zogenaamde jubeldemonstratie. En dat is een soort race geworden. Voor zover mensen radiootjes bij zich hadden, hoop ik dat ze wat aan onze aanwijzingen gehad hebben. Welke straten op dat moment afgezet werden en waar de politiebusjes zijn rijden. Dat ze nog weg hebben kunnen komen.
Een van de huidige programmamakers van de Vrije Keizer is Frank. Hij sloot zich aan bij het radiostation in de nadagen van de kraakbeweging. Toch weet ook hij wel hoe een actie opgezet moet worden.
Het is een kwestie van organiseren dat de mensen op straat zijn met opnameapparaatjes of tegenwoordig met die draadloze telefoons. Dus dan lopen de mensen rond en die houden contact met de studio en die zorgen dat ze op tijd zijn op de plaatsen waar iets gebeurt en die brengen daar gewoon verslag van uit. En tegelijkertijd heb je een aantal mensen die houden de politieradio in de gaten en die informatie die combineer je met elkaar en dat wordt een uitzending. Dat is, bij vlagen is het heel erg rustig, soms is het heel erg druk. En als het rustig is, ja, dan heb je eigenlijk niks te doen. Het draait voor een groot deel om de informatie en gedeeltelijk om het culturele gedeelte. En dan is er weinig inhoud.
Radio de Vrije Keizer werd 17 jaar geleden opgericht om krakers te mobiliseren en om hun acties aan een breed publiek uit te leggen. De radiozender kreeg landelijke bekendheid door minister Wiegel van Binnenlandse Zaken. Die uitte de kritiek na de rellen van Kroningsdag 1980, omdat volgens hem de ongeregeldheden door de zender waren aangewakkerd. François is een ex-medewerker die zich in die tijd bij de zender aansloot.
Ik kende de Vrije Keizer al voordat ik zelf ging kraken van ja, spannende radio luisteren af en toe op mijn kamertje waar ik toen woonde in het centrum van Amsterdam. En ik vond, ja, er zat een soort romantiek en spanning in. Ik zag jongens en meisjes voor me in bivakmutsen in een zwart studiootje. Alleen ik wist niet wie het waren, want het werd ook zorgvuldig geheim gehouden. Maar op een gegeven moment in eind 1980, toen was ik inmiddels al gaan kraken, woonde ik al een half jaar in een kraakband. toen kwam er iemand naar me toe en die zei van, voel jij ervoor om daarin te gaan zitten? Ik dacht, nou ja, jeetje zeg, hoe is het mogelijk? Tuurlijk wil ik zoiets. Dus ik heb toen direct ja gezegd.
François werd bij de zender geïntroduceerd door een andere kraker, Koos.
In het begin zonden we echt dagelijks uit. Of ja, of om de twee dagen, of noem maar op. En voor de rest werd er heel veel muziek gedraaid. Meestal was de zender kapot. En moest met heel veel moeite aan de gang gebracht worden. En dan gaven we berichten door wat er gebeurd was die dag. Het was allemaal heel, ja, heel simpel. Het was echt uitzenden in crisistijd. Daarna, mijn ouders vertelden vroeger wel dat ze in de oorlog illegale zenders in huis hadden om te seinen met de Engelsen. En toen pas begreep ik van hoe moeizaam dat allemaal was gegaan.
Luister naar Radio de Vrije Keizer.
You're listening to Radio the Free Emperor.
Sie hören jetzt Radio der Vrije Keizer.
Vous écoutez à Radio l'Empereur Libre.
Radio Grote Stad vanuit de Grote Keizer, de panden aan de Keizersgracht, nummer 242, 252. Tot vandaag is het zo geweest dat de politie bijna elke dag lang ons getreiterd heeft, ons heeft geprobeerd angst in te boezemen door stille agenten veelvuldig te laten patrouilleren voor onze panden. Ze hebben zelfs geprobeerd foto's te nemen, waarschijnlijk vanuit politiehelikopters die boven de panden cirkelden. We houden u tot vanmiddag omstreeks een uurtje of kwart over twee op de hoogte. Op het ogenblik zijn er, gezien het feit dat dit de eerste uitzending is, natuurlijk nog wat technische problemen. En wat zou een amateurzender zijn zonder technische problemen? Vandaar dat wij u nu even een kwartiertje technische problemen bieden. Daarna proberen we de eerste uitzending van Radio Grote Keizer definitief de lucht in te laten gaan. Vooraf zou ik u graag allemaal, alle Amsterdammers, willen oproepen om naar de Grote Keizer aan de Keizersgracht te komen. En er zijn hier nog veel mensen nodig om te barricaderen, om te lassen. Op dit moment loopt het als storm, dat kan ik u al vertellen. Mensen komen met bosjes binnen langs de vooringang. Ik zie hier toevallig net een paar grote balken binnenkomen. Dat is ter versteviging van de eerste en de tweede etage. De beneden etage is nagenoeg helemaal potdicht. Daar kunnen ze met panzerwagens zelfs al niet meer doorheen. En ik heb laten vertellen dat mensen die hier de leiding, of laten we zeggen het overzicht hebben, ervan uitgaan dat de Amsterdamse politie met assistentie van de omliggende korpsen er niet in zullen slagen deze keer de panden te veroveren. Waarschijnlijk zal hier dus het leger aan te pas moeten komen.
Attention, attention. We have just taken over all airwaves. Do not attempt to change the channel.
Kijk, de Vrije Keizer had op een paar cruciale momenten in 1980 natuurlijk, volgens de autoriteiten, en ik weet niet of, ja, je zult natuurlijk nooit echt kunnen nagaan of de Vrije Keizer nou een daadwerkelijke rol heeft gespeeld. Maar feit is wel dat op 30 april 1980 en tijdens de Vondelstraat 1980 de Vrije Keizer in de lucht is geweest. En dat dat een van twee van de grootste rellen aller tijden in Amsterdam zijn geweest. En de Vrije Keizer, degene die toen bij de Vrije Keizer zaten, namen ook geen blad voor de mond. Riep ook mensen inderdaad op om dingen te doen of om uit de handen van de politie te blijven. En gaven politieinformatie door over de zender. Dus die zender, kan ik me voorstellen, was niet erg geliefd in politiekringen. En ik denk dat de Vrije Keizer wel door politie en justitie werd gezien als een van de aspecten binnen de kraakbeweging die ertoe bijdroeg dat dingen soms uit de hand liepen. Wat we nooit gedaan hebben, bij mijn weten, was echt mensen oproepen om dingen te doen. We zeiden alleen van, pas op, daar komt de politie aan. Of jij in dat rode jasje uitkijken, want er is een groep stille naar jou op zoek. Nee, ik denk dat wat we probeerden te doen was wel voor zorgen dat het verzet daar was. Maar dat verzet verder niet dirigeren of zo. Dus dat moesten mensen zelf in de praktijk uitvinden.
Op een gegeven moment kregen we duidelijk heel snel in de gaten van hoe je zaken escaleerde. En toen zijn we zelf ook gaan dimmen. Dat geen zin heeft. Er lopen zulke mafkezen rond die verder niks met de kraakbeweging te maken hadden. Maar die duidelijk de rel om de rel kwamen. En die tot zulke absurde dingen in staat waren. Dat je opeens verantwoordelijkheidsgevoel kreeg van... Ik praat niet tegen krakers, maar ik praat tegen mensen die helemaal niet nodig hebben. Dat ik ze opjut om grote bakstenen naar iemand anders zijn hoofd te gooien. Want die doen het uit zichzelf wel. Dus toen zijn we juist gaan dimmen.
Er was vanaf 1980 een heel uitgebreid systeem van alarm doorgeven binnen de kraakbeweging. Eigenlijk per buurt of onderbuurt was dat georganiseerd. Bijvoorbeeld de Grachtengordel kende dan blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 en blok 5. En per blok was een alarmlijst opgesteld. Singelon 86 belt bij alarm. Singelon 62 en Singelon 14. Singelon 14 belt Herengracht 96 en Herengracht 148a. Herengracht 96 belt. Nou, en zo, weet je, zo'n soort sneeuwballijn waarbij... als je dan een telefoontje krijgt van... Nou, er staat politie daar en daar en ze willen het pand ontruimen. Dat je zo binnen een half uur... 3000 mensen in principe waarschuwt. Nou, en als je dat dan zeg maar optelt bij alle andere buurten die Amsterdam toen nog kende, waar ook allemaal kraakpanden zaten, kon je in principe zeg maar binnen een uur, anderhalf, kon je flink veel mensen op trommelen.
We gaan nu een heleboel mensen via de achterkant naar binnen. Het is hier nu echt een gekkenhuis. Op straat nog honderden demonstranten die allebei het einde van de straat afgesloten hebben. Net 9 dagen geleden is deze pand heel vroeg 's ochtends door een knokploeg van 15 man overgenomen van de oorspronkelijke bewoners. Sindsdien is er een proces geweest, zou de politie de mensen eruit flikkeren, maar dat is dus niet gebeurd. Omdat er een korte geding tussen kwam. De krakers hebben nu dus blijkbaar geen zin om 14 dagen te wachten op de uitspraak van de rechter in Den Haag.
Op dit moment, de knokploeg moet nu verdwijnen, anders komen jullie halen.
Achterkant.
Jullie kunnen er aan de achterkant vrijwillig uit zonder dat jullie een haar wordt gekrenkt. We gaan nu aanvallen en jullie ontruimen uit dit pand.
Dit zijn geluidsopnamen uit 1981. De Lucky Luik werd door demonstranten herkraakt. De knokploeg, die door de eigenaar was ingehuurd, moest het gebouw via de achterkant verlaten. 2 jaar later stond de politie voor de deur om de krakers er opnieuw uit te halen.
Voor ons was altijd de afspraak, als er een groot pand ontruimd wordt, moeten jullie de lucht in. Dus wij waren de lucht in gegaan. Waar we zaten, in Tetrode, hadden we in feite zo qua zicht, uitzicht op het politiebureau aan de Marnixstraat. En daar zagen we dus ook de hele tijd ME-bussen vertrekken en weer terugkomen en weer vertrekken. Op een gegeven moment, wij wisten natuurlijk dat de politie onze uitzendingen niet op prijs stelde. Dus wat we altijd deden als we aan het uitzenden waren, was een paar mensen op straat die in de gaten hielden of er geen invalteam aan stond te komen. En dan hadden we met portofoon contact met mensen op straat die ons vertelden wat er in de omgeving van het pand gaande was. Of er veel stillen waren. Meestal was dat een aanleiding of een aanwijzing dat er misschien iets kon gebeuren. En op een gegeven moment had ik zelf ook straatdienst, zeg maar. Dus was ik ook aan het patrouilleren op straat. En ik merkte wel dat er wat meer stillen waren dan normaal gesproken. Maar het was een beetje aan het eind van de middag. Dus ik had zo'n idee dat het ermee te maken kon hebben dat het misschien al een beetje aan het aflopen was. En dat de mensen terugkeerden naar het politiebureau. Maar op een gegeven moment kwam er een enorme stoet ME-wagens voorbij. Die reden Tetrode eerst voorbij. Maar dat waren er zoveel dat ik dacht, dat is toch raar. Het waren toch wel 25 wagens. Ik ben toen naar de hoek van de straat gerend om te kijken waar ze heen gingen. Ik zag dat ze eigenlijk een omtrekkende beweging maakten en weer terugkwamen langs de andere kant. Dus toen heb ik naar de mensen die boven zaten, die zaten dus op 8 hoog ongeveer, moet je denken, doorgegeven dat er waarschijnlijk een inval aan stond te komen. En inderdaad, de ME-wagen stopte voor de deur. En de afspraak was, als er een inval zou zijn, dan zou ik of iemand anders zou de zender dan in ieder geval in veiligheid brengen. En zoveel mogelijk spullen. En dus ik ben toen, ik had wat van die, dat weet ik nog goed, van die zware, van die boots, van die zware laarzen aan. En ben ik naar 8 hoog gerend met die zware laarzen aan. En heb de zender meegenomen en nog een paar andere spullen die ik zou kon dragen. Heb ze ergens anders in het gebouw verstopt. Maar wat er gebeurde was dat in het pand Tetrode woonde dus iets van 200 mensen, schat ik. Mensen doorkregen dat er een inval in hun pand was. En dus mensen begonnen van beneden uit ook het trappenhuis in te stromen. En waren behoorlijk kwaad dat die ME daar in het pand was. Dus de ME, toen de ME met de rest van onze spullen naar beneden wilde, kwamen ze dus een woedende menigte tegen die ze probeerden tegen te houden. Dus er ontstond in het trappenhuis een soort van gevecht. Ik zie nog zo voor mijn ME die met zijn, dat is van de Bratra-eenheid, dus dat is de, die hebben kettingzagen bij zich en traangas en het gereedschap om dingen open te breken. Ik zie nog een man met zijn kettingzaag, dat ding stond niet aan hoor, maar dat was dat wat hij in zijn hand had, maar hij werd dus aangevallen, dus hij sloeg met die kettingzaag op mensen in. En dus er waren behoorlijke verwondingen bij mensen, met flinke bloedende koppen die daar uitkwamen. Maar ook ME'ers die in de hoek gedreven werden. En er was bijvoorbeeld een ME'er die had een cassettedek onder zijn arm en daar ging iemand anders aan staan rukken. Dus dat cassettedek is uiteindelijk wel weer in ons bezit gekomen, zeg maar. Maar alle knoppen waren eraf gebroken. Maar dat ding hebben we nog heel lang gebruikt trouwens. Jaren daarna hebben we dat nog in de studio gebruikt. Dat is meer als een soort limiter dan als cassettedek.
Vous écoutez à Radio L'Empereur Libre.
Luister naar Radio De Vrije Keizer.
Het is nog erg rustig, maar ik weet niet wat er gaat gebeuren, want aan iedere kant staat ME. Dus ook al zou iedereen vrijwillig weg willen gaan, ja, dan nog kan dat niet, want dan moet je langs een kudde ME'ers. Dus,
ja, we weten wat gisteravond gebeurd is.
De groep demonstranten die ingesloten is, die worden dus afgevoerd en ergens in een helhol gestopt voor zolang het autoriteiten in Nederland blijkbaar verplicht zonder enige wet of grondslag.
We staan ongeveer 15 meter van de groep vandaan. Dus mensen proberen niet eens weg te komen, ze staan gewoon gezellig bij elkaar voor het Eden Hotel.
Oké, dan doen wij ook even rustig aan hier.
Ja.
En laten we hopen dat het zo blijft. En keep in touch.
Oh, hoi.
Hoi.
Dit is Radio De Vrije Keizer op de 96.2 in de Amsterdamse Ether.
Het doel van De Vrije Keizer was om de reguliere media te corrigeren en de luisteraar de achtergronden van de acties uit te leggen.
Waarom en motivatie en mensen aan het woord laten en waarom we kraakten. Dat is precies wat we altijd deden in uitzendingen. Want in die tijd heb ik me later wel eens overbaasd. Er stond de meest godsgruwelijke onzin over kraken en kraakbeweging in de krant. En het was gewoon een ongeschreven code dat je daar niet op reageerde. En dat is pas veel later veranderd. En via de radio werd er wel heel erg verteld van waarom mensen kraakten, wat hen bezighield, wat er aan de hand was, hoe de geschiedenis van zo'n gebouw in elkaar zat, wat de overheid voor rare spelletjes speelde en vooral ook hoe huiseigenaars tonnen of miljoenen rijken werden door gewoon te speculeren met die panden, terwijl andere mensen met z'n vijf op 3 hoog 2 achter in een klein achterkamertje zaten. Dus ja, ik bedoel, daarom ben ik ook bij de radio gegaan, omdat de radio daarin een heel belangrijk medium is.
Ondanks de pogingen van de programmamakers lukte het niet altijd om de bedoeling achter de kraakacties aan het grote publiek duidelijk te maken.
Ik merkte dat de Vrije Keizer toch hoe langer ze, zeg maar, daarbij werkte, toch echt een medium van en voor de kraakbeweging was. De overstap naar een breder medium, dat ook in staat was, zeg maar, om om dus mensen van buiten de kraakbeweging erbij te betrekken. Die kon de Vrije Keizer niet maken, dat lukte de Vrije Keizer niet. En natuurlijk legden we uit en probeerden we zo duidelijk mogelijk onze standpunten uit te leggen. En zat er de bedoeling achter om een breed publiek te bereiken. Alleen, ik denk dat veel mensen toch te ver van die krakers afstonden om dat echt goed te begrijpen.
De koers van de krakers was naar buiten toe niet meer uit te leggen. En ook intern waren er meningsverschillen ontstaan. Een voorbeeld is het pand De Grote Keizer. De gemeente wilde dit aankopen om er goedkope woningen in te maken. Maar een deel van de krakers vond dat dit gebouw, waar de studio van de Vrije Keizer stond, nooit uit handen gegeven mocht worden. Door gebrek aan besluitvaardigheid in dit soort gevallen verloor Radio De Vrije Keizer zijn functie als actiezender.
Voor de radio gold van dat ik zelf vond, zoals ik al zei, van De Vrije Keizer stond in dienst van de kraakbeweging. Om mensen te waarschuwen, om scannen af te luisteren, om politiebeweging in de gaten te houden, om uit te zenden aan anderen van waarom je kraakt, wat er allemaal speelt, noem maar op. Maar ik zat niet bij de radio om muziekjes uit te zenden, want ik dacht, ja, er zijn zoveel zenders op de FM-band en noem op de middengolven, noem op. Daar zijn andere mensen voor die dat veel beter en veel professioneler en noem op kunnen. Dus voor mij hoefde dat niet alleen maar muziekjes uitzenden.
Jolanda of noem maar een dorp waar het zo gaat. En die rol vervult het gedeeltelijk. Gedeeltelijk is het een informatieve zender die nieuws probeert te doen. Zo goed en zo kwaad als het gaat. En voor de rest is het vrije radio. Vrije radio is het medium op zich. En je vervalt nogal snel naar een soort familieradio waar iedereen heen belt van wat is het eten in de diverse kraakkeukens en zo. En een beetje harde muziek en gezelligheid. En dan is er weinig inhoud.